Dit is een podcast van Kennisplatform Raam en Haas College.
Welkom bij Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van Kennisplatform Raam en Haas College. Van de repressie van het Moskou en Minsk tot de vrijheidsstrijd in Tbilisi en natuurlijk Kiev. Wij nemen je mee naar de verhalen achter de headlines. En in deze aflevering gaat het over de zware omstandigheden in Oekraïne. Russische raketten, razendsnelle drones, ze maken steeds meer burgerslachtoffers. Hoe lang houden Oekraïners dat nog vol? Zeker nu er weer een zware winter wacht. En ondertussen groeit ook de onvrede met de regering. Straatprotesten na het ontslag van een populaire minister. Onderlinge vuurgevechten, echt gebeurd. Corruptieschandalen. Weet Zelensky zich uit deze crisis te redden? Ik ben Thomas van Zijl. Naast mij zit de vaste co-host van de show, Oost-Europa-kenner, historicus, journalist Hubert Smeets. Fijn dat je er bent. En ik weet, jij komt alleen als er veel publiek in de zaal zit. En dat is toevallig zo vandaag. Waar zijn we? Kun je dat kort toelichten?
Wij zijn in Amersfoort bij de jaarlijkse RECA-conferentie. RECA is een organisatie die beoogt om alle mensen die zich bezighouden op wetenschappelijk, op journalistiek, op liefhebberijniveau, bezighouden met Oekraïne, Rusland, Belarus en andere voormalige Sovjet-republieken te laten ontmoeten eens per jaar in een netwerk waar ze kunnen luisteren naar andere sprekers, ze kunnen luisteren naar ambtenaren en hoogwaardigheidsbekleders uit de politiek, maar vooral ook hun eigen ervaringen en hun opgedane kennis van het afgelopen jaar kunnen delen met collega's, zou je kunnen zeggen.
Dit zijn de mensen die echt aan de talkshowtafels zouden moeten zitten.
Zouden moeten zitten, maar daar niet zitten, omdat aan de talkshowtafels over het algemeen mensen zitten die mediastudies gedaan hebben. Ja. En niet meer dan dat.
Ik hoef maar even te krabben bij Hubert. Ja. Je weet wat je moet zeggen. Ja. Ja.
RECA is een organisatie die in 2021 is opgericht met hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En onder auspiciën van instituut Klingendaal werkt, maar ook een aantal kleinere partners heeft. En een van die kleinere partners is Platform Raam. Wij waren, zou je kunnen zeggen, de onderaannemer van dit netwerk.
Dat alles komt alweer soepel je mond uit, terwijl het gewoon onze eerste aflevering na de zomerstop is. Hoeveel Oost-Europa, Oekraïne, Rusland zat er in jouw vakantie? Ben je nog die kant op gegaan of helemaal
nee,
niet?
Ik ben naar Frankrijk geweest. En over het algemeen zit er alleen maar Oost-Europa en Rusland in mijn pakket, in mijn koffer. Omdat ik sinds 2022, 24 februari, geen boeken meer lees. Dus wat ik doe is het nieuws bijhouden, het nieuws bijhouden, het nieuws bijhouden, somber worden, somber worden, somber worden en een poging te doen te slaan. Ja.
Nou, waarom zo somber? Er is dit weekend nog gesproken over vrede. Kushner was voor het eerst in Kiev, met Witkoff, de speciaal gezant.
Heb je daar gehoord hoe Poetin zich opstelde ten opzichte van Witkoff?
Ja, Poetin was weer een dagje eerder, hè? Toen waren ze in Moskou.
Ja, dat is een belangrijker moment geweest, sorry dat ik het zeg, Chris, dan gisteren in Kiev. Daar zei Poetin dat hij zich comfortabel voelde met de komst van Witkoff en Kushner. Geen woord aangelogen. Deze hele Amerikaanse operatie heeft het tot doel om het de Russen comfortabel te maken. Comfort, zoals het in het bestuursjargon heet.
Je noemde net Chris. Toevallig weet ik welke Chris jij bedoelt, want wij horen Chris elke keer dat wij Station Kiev met elkaar opnemen. Dat is namelijk Chris Colijn. Normaal gesproken maken wij verbinding vanuit Kiev, maar hij zit hier naast ons. Chris Colijn, heel goed dat je er bent.
Ja, heel fijn om er te zijn, nu in het echt. Ja.
Dit is natuurlijk de ideale vorm van vakantie vieren. Toch nog even een podcastje opnemen.
Ja, het moest er zijn. Ik ben eventjes een goede week in Nederland en ik kon het niet laten om toch nog een beetje te werken en om gewoon jullie te zien en te spreken. Dat blijft altijd aanstaan, het blijft erbij horen. En,
want een Oekraïne-correspondent op vakantie viert geen vakantie?
Nou, ik probeer het wel, maar we nemen op een dag na het bezoek van Kushner en Witkoff aan Kiev en ik heb dus niks gedaan gisteren. Dat was best wel bijzonder. Dat was eigenlijk wel een keer lekker. Ik zag dan foto's dat ze zeg maar bij mij om de hoek stonden. Echt letterlijk bij mij in de straat stonden die mannen. En dat was wel weer een beetje onwerkelijk.
Krijg je dan een soort fear of missing out? Of denk je, ja, ik kan niet overal altijd maar 24/7 in Kiev zijn?
Ik heb een paar jaar wel fear of missing out gehad. En inmiddels denk ik, laat het maar een keer los. Het is ook wel goed. En weet je wat het is? Er komt toch niks uit. Het is één groot rookgordijn. Dit bezoek levert toch niks op. Dat weet je aan de voorkant al. En dus ik mis ook niet zoveel. Nou, ik pak de volgende wel weer mee.
Jij had het nog wel eventjes in een onderlinge conversatie die wij kort hadden over ja, garderobe kleding die een rol ging spelen, toch? Een geschenk dat Zelensky op het oog had.
Ja, zeker. Hij heeft de heren Kushner en Witkoff allebei een t-shirt gegeven. Dat t-shirt is in Kiev redelijk bekend. En daar staat op Kievski regime, dus het regime van Kiev. En dat is een aantal jaar geleden gemaakt door een beetje een hip Kievs modemerk. En het is ook een directe referentie aan de woorden van Kremlin officials, die allemaal de hele tijd spreken over het regime in Kiev. Dus de Oekraïners hebben dat een beetje als geuzennaam tot zich genomen. En dat hebben ze nu ook zo gepresenteerd op een shirtje aan Kushner en Witkoff. Of ze de grap begrepen... Geen idee.
Jij had het aan kunnen hebben, maar jij hebt een paar weken geleden blijkbaar een andere keuze gemaakt toen je in zo'n kledingzaak
stond. Ja, ik stond nog met het shirt in mijn handen, maar ik dacht, wanneer ga ik die aandoen?
Gemiste kans, ja. Zij zijn voor het eerst in Kiev aangekomen. Ik geloof dat de bedoeling was dat ze daarheen zouden vliegen, maar ze zijn toch nog weer via Polen met de trein naar Kiev gereisd.
Ja, zeker zoals dat gaat. En sterker nog, ze wilden dus vliegen, maar vlak op de vooravond van hun komst hebben de Russen nog even een paar raketten afgevuurd op alle vliegvelden rondom Kiev. Dus om nog maar even te onderstrepen, vliegen voorlopig niet mogelijk.
Hoe kom jij dan van en in Kiev?
Ja, dat is per trein. Dus ik heb nu de trein genomen van Kiev naar Polen, de nachttrein. En dan kom je aan ofwel bij het plaatsje Przemysl op de grens of bij Chełm. Een stukje noordelijker. Dus dat zijn de twee grootste Poolse grensplaatsen. En vanuit daar pak je weer de trein naar bijvoorbeeld Warschau of Krakau. Om dan vervolgens te vliegen naar Nederland. Dus het is een hele reis. Ik ben meestal 27, 28 uur deur tot deur bezig.
Ja. Hubert, als ik het dus goed begrijp, hebben wij bij deze meteen genoeg gezegd over dat bezoek van Kushner en Witkoff aan Kiev? Of wil je daar toch nog iets aan toevoegen?
Nou, we hebben wel genoeg gezegd, omdat er eigenlijk niet veel over te zeggen valt. We weten eigenlijk niet wat er gebeurd is. Witkoff is naar Moskou gegaan met een idee, zoals hij zelf zei. Een goed idee, vermoedelijk. Maar wat dat idee meer behelsde dan wat hij in de vorige sessies, in de sessies in het Kremlin heeft besproken, dat weten we niet. En we moeten er dus eigenlijk van uitgaan dat het een variatie is op die vorige sessies. En dat komt neer... Het idee wat hij toen had op een soort van capitulatie van Oekraïne voor Rusland. Maar vooral ook, daar hebben we niks over gehoord de afgelopen dagen, ook een capitulatie van Europa. Want een van de sleutelaspecten in het plan van Witkoff is dat ook Europa alle sancties tegen Rusland moet opheffen. Met andere woorden, Witkoff presenteert zichzelf niet alleen als vertegenwoordiger en afgezant van president Trump, maar ook als de dompteur van Europa. En dat is belangrijk omdat, zoals we alle weten, de Verenigde Staten eigenlijk afscheid genomen hebben van Europa. En ja, toch eigenlijk ook wel stap voor stap afscheid hebben genomen van Oekraïne. Een klein voorbeeld daarvan is dat de Speaker of the House, Mike Johnson, de vergaderingen van het Amerikaanse congres in de recesstand heeft gezet. Net op het moment dat ook in het Huis van Afgevaardigden de resolutie van Graham over steun aan Oekraïne zou moeten worden behandeld. Een resolutie waarin de Amerikaanse steun aan Oekraïne wordt voortgezet, op een hoger niveau zelfs, moet kunnen worden uitgebreid. Aangenomen in de Senaat, moet nog worden aangenomen in het Huis. En precies op dat moment zegt Mike Johnson, ik stop er even mee. Vermoedelijk heeft het te maken met de Epstein-files, maar een bijeffect daarvan is dat ook deze belangrijke wetgeving in Amerika nu even weer on hold
maar
is gezet.
Als Witkoff en Kushner daar komen met een variatie op een thema dat eerder volstrekt onbespreekbaar was voor Zelensky, wat komen ze daar dan doen?
Nou ja, het feit dat ze voor het eerst in hun leven in Oekraïne zijn geweest en het feit dat Zelensky bij de heren een kathedraal heeft laten zien die ouder is dan het Kremlin zelf, heeft politiek symbolische betekenis. En dat is nuttig en dat is misschien ook effectief op wat langere termijn. Maar op dit moment is er geen enkele reden om op grond van argumenten en feiten positief te zijn over deze bemiddeling van de Amerikanen.
Ja. Ondertussen is het ook in Oekraïne natuurlijk gewoon september, oktober, november, december. Er komen weer de maanden aan waarin het al lastig gaat worden, waarin het zwaar gaat worden, waarin Rusland zal teruggrijpen op instrumenten die het eerder heeft toegepast om de Oekraïnse wil te breken. Jij woont daar. Wat merk je nu al in je dagelijks leven van het intensiveren van die Russische aanvallen, Chris?
Ja, die Russische aanvallen die veranderen steeds. Dus in de afgelopen 2,5 jaar dat ik daar woon, heb ik ze echt wel zien innoveren. Het gaat om het aantal aanvallen, het type raketten en drones, de frequentie, de doelen en waar die doelen liggen. Dus alles verandert steeds. En sinds ongeveer mei, eind mei, is er een duidelijke kentering in de systematische aard eigenlijk van de aanvallen. Zijn de Russen heel nadrukkelijk Kiev aan het aanvallen met heel veel ballistische raketten, waar Oekraïne zich niet goed tegen kan verdedigen, omdat de voorraad Patriot-raketten opraakt en nu min of meer op is. Oekraïne kan zich niet verweren, dat weten de Russen, dus ja, ze kunnen eigenlijk hun strategie heel erg simpel maken. Je vuurt gewoon alleen die raketten af waar Oekraïne niks tegen kan doen. En dan kan je gewoon doel raken. En wat ze daarnaast nog doen, is in de afgelopen maanden een nieuw type drone inzetten. Dat is ongeveer een jaar geleden is die drone voor het eerst verschenen. En daar zit een straalmotor op. Wat betekent dat die drone veel sneller kan vliegen. Ook anders klinkt trouwens. En die drone, daar heeft Oekraïne niet echt antwoord
op. Jij hoort die verschillen ook.
Ja, zeker. Zeker. Ja, de oude drone, dat klonk als een soort brommer die voorbij rijdt. En de nieuwe drone klinkt meer als een vliegtuig dat ergens boven je vliegt. Een soort lage ruis.
En reageer jij daar dan ook als inwoner van Kiev anders op?
Ja, ik neem de dreiging weer serieuzer dan voorheen. Ook omdat ik weet dat er weinig luchtverdediging is. En omdat deze nieuwe aanvallen gewoon moeilijk af te slaan zijn. Maar ook omdat Rusland steeds nadrukkelijker op centrale wijken in Oekraïne, in Kiev toeslaat. Dus afgelopen week bijvoorbeeld heeft Rusland een drone afgevuurd die insloeg op het hoofdkwartier van de Oekraïnse geheime dienst, de SBU. En dat hoofdkwartier ligt ongeveer 300 meter van mijn huis. Ja. Dus dat
Want jij hebt eerder al uitgelegd in vorige afleveringen van Station Kiev. Er is nagedacht, jij hebt nagedacht over waar je gaat wonen tot aan de verdieping aan toe. Dicht in de buurt waar veel hooggeplaatst bezoek komt. Dus ja, de kans dat daar iets gebeurt is relatief klein. Maar die garantie was het nooit. Maar die aanname die kan in de prullenbak?
Ja, langzaam maar zeker wel. Rusland verlegt steeds de grenzen en laat bijvoorbeeld afgelopen week dus met die aanval op die geheime dienst weer zien dat het bereid is om verder te gaan dan voorheen. En dat betekent dus dat het ook toeslaat in de wijken waar heel veel diplomaten wonen, waar heel veel gewoon buitenlandse politici ook komen. En dat signaleert ook wel dat de Russen niet van plan zijn om te stoppen.
Denk je dat ook het ministerie van Buitenlandse Zaken, ook vlak bij jou in de buurt, en de regering, het regeringsgebouw, iets verder bij jou vandaan, en het presidentiële paleis, ook iets verder van jou vandaan, ook geraakt gaan worden, dat een doel kan gaan worden van de Russen? Of is dat nog een brug te ver?
Ik zou niks meer uitsluiten. Eind mei was er een aanval waarbij duidelijk te horen was dat de Russen ook die gebouwen in het centrum waarschijnlijk hebben geprobeerd te raken met raketten. Ik vond in mijn wijk raketscherven op de straat. Die heb ik zelf heb ik een paar meegenomen naar huis als souvenir, wat niet handig is trouwens. Moet je nooit doen. Wordt ten zeerste afgeraden, want die dingen die kunnen nog wel eens gevaarlijk zijn.
Dat wist jij?
Ja, dat wist ik, maar goed. Hè? Je bent journalist en je doet wat. Ja. Maar ja, nee, de Russen hebben al aangetoond dat ze dat in principe kunnen en dat ze het ook wel willen. De vraag is alleen, wat hebben ze ermee te winnen? Ze willen natuurlijk niet zomaar 20 Amerikanen bij een aanval doden. Dat zou ze gewoon niet helpen. Dat zou voor veel woede zorgen. Maar ze willen wel Oekraïne in het politieke hart en het culturele hart ook raken.
Maar de regering raken? De premier raken?
Waarom niet?
Waarom niet? Zou dat effect hebben? Ik vraag het omdat het Kievse Sociologische Instituut, KMIS, laatst onderzocht heeft of deze aanvallen effect hebben op de weerbaarheid van de Oekraïners. En wat mij opviel was dat hoe meer de Russen bezig zijn burgerdoelen te raken en Kiev ook te proberen te treffen, hoe minder Oekraïners geneigd zijn om tot een compromis te komen met de Russen. En het allerinteressantste en opmerkelijkste van dat onderzoek vond ik dat vooral ook in het oosten en zuiden van het land, dus in de Dnieper-provincies, maar ook rondom de Zwarte Zee, Mykolaiv en Odessa, dat daar de weerstand tegen een akkoord, tegen een compromis met Rusland, na die bombardementen, groter is geworden, het Russisch-talige gebied, oorspronkelijk van Oekraïne, dan voordat Rusland begon met deze culturicide en aanvallen op burgerdoelen.
Ja, de Russen hebben zichzelf niet geholpen. Door die oorlog te beginnen hebben ze alleen maar een hele grote nieuwe vijand gecreëerd, zeg maar. Ze hebben veel meer Oekraïners tegen zich in het harnas gejaagd. En dat is ook wel logisch, dat is ook historisch wel zo gebleken, dat wanneer je burgers gaat bombarderen, dat die burgers boos worden op degene die de raketten afvuurt. Dus dat is bij de Oekraïners niet anders. Elke keer als er weer iets gebeurt, is ook de eerste grootste emotie die ik overal bespeur, woede. Hoe durven ze? Waarom hebben ze dit weer gedaan? En natuurlijk zijn mensen hartstikke moe, want het is al 4,5 jaar gaande. Maar de grootste emotie is, ja, we moeten ze terugpakken en we moeten doorgaan. Want ja, opgeven, dat kan niet. Dan zijn al die doden zijn ook voor niets geweest. Dat voelt als iets wat gewoon onmogelijk is.
Het probleem opgeven. Dat natuurlijk al maanden gierend uit de hand aan het lopen is, dat die Patriots opraken. En soms komt er nieuws naar buiten over dat er onder licentie dan toch weer Patriots gemaakt kunnen worden, ook door Oekraïne zelf. We hebben vorige week Europa gehad, waar gekeken werd naar landen met een voorraadje, zouden die te hulp kunnen schieten. Spanje was het volgens mij, Griekenland was het. Dat leidt dan tot een hoop gehakketak, maar uiteindelijk helemaal niks. Hoe kijk je naar dat lamlendige Europese proces? Dat zijn mijn kwalificaties. Misschien denk jij er heel anders over, Hubert. Maar nou, daar komt toch weinig van terecht.
Ik vind het woord lamlendig vind ik vrij goed gekozen.
Oh, dank u.
Ik denk dat we er wel een paar argumenten voor kunnen verzamelen. En ik denk ook dat er wel een paar excuses zijn voor Europa. Kijk, Europa zelf verkeert eigenlijk gewoon in een crisis. Laten we er niet omheen draaien. Welk Europees land is op dit moment nog een stabiele politieke democratie?
Ik zie een tweede podcast aankomen.
Ja, iedereen is bang, vooral voor het eigen volk. Iedereen is bang voor de oppositie die zegt dat het Hof van Ede aan zal komen wanneer de oppositie eindelijk de regering vervangt. Er is in alleen de Scandinavische landen houden zich een beetje stabiel. En in Nederland is ook redelijk solidair en redelijk coherent.
Dus de sores in eigen huis voorkomt dat er iets echt substantieel gedaan kan worden voor
Oekraïne.
Dat
denk ik wel, ja. En laten we ook zijn, de solidariteit van Europa met Oekraïne de afgelopen 4,5 jaar was verbaal en materieel. En dat is het klassieke Europese patroon. Hè. Je zegt dat je het goede voor hebt met de wereld. Je zegt dat je solidair bent met Oekraïne. En vervolgens trek je de portemonnee.
Ja, maar dat is wel gebeurd. Ja, en dat gebeurt ook in Nederland natuurlijk.
En dat is hartstikke goed. En daar moeten we ook vooral niet tegen zijn. En dat moeten we ook als een politieke prioriteit blijven zien, denk ik. Maar er is meer nodig. En dat meer, daar is Europa op dit moment niet toe in staat. Ik denk ook dat het Verenigd Koninkrijk op dit moment, hoewel een iets stabielere premier, denk ik, dan een paar maanden geleden, ook niet sterk genoeg is om eentje de kaart te trekken.
De hele sterke staatssecretaris Dirk Boswijk zegt, nou, het is toch wel erg teleurstellend. Kom op nou, een beetje tempo graag. Legt dat enige gewicht in de schaal?
Dirk Boswijk, sorry, die
ja, nee, maar ik bedoel meer, dat is dus gebeurd, dat is gebeurd dus in Polen, waarin hij heeft gezegd, kom op.
Ja, maar kijk, Polen is ook redelijk stabiel. Die hebben natuurlijk onderling ontzettend veel polarisatie en grote conflicten. En de harde conservatieve partij in de oppositie daar gebruikt het Oekraïense conflict om oude historische conflicten op te rakelen en daar zelf rijker van te worden, althans de oppositie, de PiS-partij. Maar Polen is op zich, als het gaat om de hoofdvraag, wie is de agressor, wie moet zich verdedigen, wel een stabiele partij. Dus dat is, daar kan Dirk Boswijk een rol spelen. Maar het gaat natuurlijk niet om Polen alleen, hoewel Polen een ongelooflijk belangrijk land is, aanzienlijk belangrijker dan Nederland. Het gaat om Duitsland, het gaat om Frankrijk, het gaat om het Verenigd Koninkrijk. En misschien eigenlijk ook wel een beetje om Italië. En daar is op dit moment de dood in de pot.
En dan gaat het uiteindelijk over hoe leven zich in Oekraïne weer uit kunnen zien, mocht er een keer een einde komen aan die oorlog. Nou, dat is nog heel ver weg. Jij ziet hoe het vandaag de dag is. We hebben daar geluid van. Wil je dat zelf introduceren of kunnen we daar best maar meteen naar gaan luisteren?
Gooi het er maar gewoon in.
Dit is opgenomen vanuit jouw raam in de buurt?
Ja, vanuit mijn appartement. Vanuit de gang waar ik vaak zit om te schuilen. Want wat er ook is veranderd in de afgelopen maanden, is dat je heel weinig tijd hebt om ergens een schuilplaats in te duiken. Een aantal keren is het gebeurd dat je eerst de knallen hoort en vervolgens het luchtalarm nog eens afgaat. Omdat Rusland is overgestapt op ander type, een ander type aanval. En andere wapens ook gebruikt en mobiele lanceerinstallaties. Dus dat komt allemaal samen en zorgt ervoor dat je gewoon dit hoort heel vaak. Gemiddeld in augustus is het ongeveer elke 3-4 dagen dat je dit hoort. En dat je hiervan wakker wordt, 's nachts. En in de afgelopen weken is het ook nog eens overdag gaan spelen. En dat heeft echt impact op je leven. Puur uit soort van vermoeidheid. Maar de Russen raken ook steeds meer economische doelen. Dus het heeft ook steeds meer gevolgen voor hoe burgers hun leven leiden.
Jij hebt regelmatig verteld, en dat vond ik bewonderenswaardig, dat er voldoende was om plezier uit te putten, om vertier te ervaren, festivals, terrassen, cultuur die toch maar volop bleef stromen daar.
Ja.
Dat is aan het kenteren?
Nou, dat is er nog steeds. Maar er zijn wel tekorten. Voor het eerst in hele lange tijd merk je overal in Kiev dat er gewoon dingen niet meer zijn. Dat je de supermarkt inloopt en dat er geen groente en fruit is. Omdat dat ergens in een opslagplaats lag en dat is afgelopen nacht gebombardeerd. Afgelopen week is een fabriek van Coca-Cola gebombardeerd. Nu is dat gewoon niet meer verkrijgbaar.
Nog erger, de McDonald's raakt out of stock.
Dat is vandaag dus bekendgemaakt dat de McDonald's hun menu moet aanpassen. En daarnaast, omdat er veel aanvallen overdag zijn, moeten de meeste McDonald's hun deuren sluiten de hele dag.
Vaak?
Ik kom er wel eens, omdat de McDonald's in Oekraïne veel en veel beter is
dan in
West-Europa. Dat heeft ook te maken met hoe het is opgezet. Het is namelijk gecentraliseerd. Het is geen franchise zoals in West-Europa. Maar dat is een verhaal voor een andere podcast.
Nou, nee, eigenlijk niet. Waarom is die Big Mac daar lekkerder? Wat proef je?
Nou, ze hebben een hele sterke productieketen, aanvoerketen opgebouwd. Met allerlei lokale producten en strengere kwaliteitscontroles. Ja. En het wordt ook veel meer gezien als een soort nationale kantine dan in Nederland bijvoorbeeld.
Jij bent een andere ervaringsdeskundige?
Nee, ik ben het helemaal eens met Chris. De McDonald's in Kiev met name, er zijn er natuurlijk meer dan één. Dat zijn plekken waar je gerust kunt toeven. Waar ook altijd internet is, zodat je je wifi-verbinding kunt opzetten als dat nodig is. Wc's.
Cruciaal, dat moet toch overeind blijven.
Van groot belang. Ja. En een plezierige sfeer.
En ik ben ook een keer in de meest oostelijke McDonald's van Oekraïne geweest. Die ligt in Poltava nu. Want ten oosten van Poltava zijn alle McDonald's dicht. Dus het is ook voor soldaten en voor de mensen die in het oosten van Oekraïne wonen, is het een soort van symbool van het normale leven dat door kan gaan. Eerder dit jaar is de McDonald's in Mykolaiv heropend. En dat stonden enorme rijen. Dat was nationaal nieuws. Want dat betekent dat het gewone leven weer een beetje terugkeert op een plek.
Ja, dat gewone leven, dat gaat er misschien toch de komende maanden weer anders uitzien. De zomer was al dodelijk. Je zegt het heeft zich ook nu verplaatst naar overdag. We krijgen natuurlijk weer die koude maanden. Aanslagen op energievoorzieningen. Maar begreep ik in ieder geval uit de Nederlandse berichtgeving, ook daar kun je, omdat het zo'n macabere traditie is dat gebeurt, je wel wat beter op voorbereiden door dingen te decentraliseren, de stad uit te gaan. Is dat al aan het gebeuren?
Ja, iedereen heeft het erover. Iedereen praat de hele dag over de winter en wat er gaat gebeuren. Dus vrienden vertellen dat hun bedrijven al hotels boeken in het westen van Oekraïne om daar zoveel mogelijk werknemers te huisvesten, zodat ze kunnen doorwerken. Mensen slaan grote powerbanks in. Ik heb zelfs een EcoFlow thuis staan. Dat is een soort thuisbatterij. Mensen zijn op zoek naar een appartement waar het wat beter is geregeld misschien qua energie. Waar misschien je verwarming niet uitvalt dit jaar, als ze vorig jaar bijvoorbeeld een hele slechte ervaring hebben gehad. Maar ja, echt voorbereiden, dat gaat niet. We weten gewoon zeker dat er heel veel mensen in het donker komen te zitten en waarschijnlijk ook in de kou.
Dat is ook de bedoeling, hè, van de Russen.
Ja.
Om de Oekraïners in de kou te zetten. Hoe zou je dat nou noemen, die strategie? Laten we de grote woorden een beetje vermijden. Maar dit is niet meer een normale oorlogsvoering zoals je het uit de boekjes leest, hebt geleerd. Dit is echt een oorlogsvoering die onvergelijkbaar is met wat we in vele andere oorlogen sinds de Tweede Wereldoorlog hebben gezien. Hoe noemen ze het in Oekraïne?
Een teken van zwakte noemen ze het. Ze noemen het, het wordt wel eens de Golodomor genoemd. De kou die zorgt voor dood. Er wordt een vergelijking getrokken daarmee met dat woord. Met andere misdaden van Rusland of het Sovjetregime.
En ook de hongersnood in de jaren 30.
De hongersnood in de jaren 30,
precies. Maar is dat een woord wat gemeengoed is? Of vinden Oekraïners dat eigenlijk ook een beetje ongepast om dat woord te gebruiken, omdat je daarmee te veel als een slachtoffer afficheert?
Het wordt wel eens gebruikt, maar niet heel breed.
Vind jij het ongepast? Want je zegt, laten we die grote woorden niet in de mond nemen, maar we hebben het er nu wel over.
Ja. Nou nee, ik zou dat woord gebruiken als Nederlander, maar ik ben geen Oekraïner.
Ja, het is in ieder geval een oorlog tegen de bevolking. Dat kunnen we zeggen, dat voelt iedereen zo. Het is de bedoeling om de bevolking te raken. En dat
maar gebeurt... het was toch de bedoeling om de bevolking te redden, te bevrijden?
Ja, ja, dat is de ironie. Ja, maar ja.
En hoe verkopen ze dat dan?
Ja, dat moet je aan de Russen vragen.
Ja, nee, maar ze hebben toch nog wel wat spionnennesten zitten daar in Oekraïne. Er zijn toch mensen die voor een appel en ei en een paar dollars GPS-posities willen vrijgeven aan de Russische luchtmacht. Hoe verkopen ze het binnen hun, als die er nog zijn, Russische kanalen, Russisch sprekende kanalen in Oekraïne?
Ja, dat is een hele goeie. Nou ja, die Russische kanalen, die zijn sowieso wat subtieler geworden, want ze willen zich eigenlijk maskeren als Oekraïense kanalen. En het is vaak onduidelijk wie dan een Telegram-kanaal, een nieuwskanaal, echt precies beheert. Want 80% klopt wel van de informatie. En dan af en toe dan komt er een bericht tussendoor wat sceptischer is. Dus het gaat allemaal iets subtieler. Maar ik denk wat hier aan de grondslag in ligt, is een totaal onbegrip vanuit het Kremlin, vanuit Rusland, van wat Oekraïners denken en vinden. En wat Oekraïners eigenlijk willen. De Russen kunnen zich volgens mij niet voorstellen dat de Oekraïners daadwerkelijk een democratie willen. Dat ze daadwerkelijk achter hun overheid staan. Zelfs als hun overheid corrupt blijkt. Zelfs als er problemen zijn. Dat de Oekraïners uiteindelijk pro-Europees zijn en zich af willen zetten tegen Rusland.
Nou, laten we daar toch maar even over door. Over die Oekraïnse instituties, corruptie en de kracht op de zwakte van de Oekraïnse democratie. Dat kwam pijnlijk aan het licht. Toen bleek dat er twee veiligheidsdiensten het met elkaar aan de stok kregen. Zelensky zei, als er hier op Oekraïnse bodem wordt geschoten, dan schieten we op Russen en niet op elkaar. Maar toch is dat wel gebeurd. Chris, kun je kort uitleggen hoe dat überhaupt in elkaar zit en waar het dan om gaat?
Ja, dat is een beetje een ingewikkeld incident tussen de SBU, dus de gewone veiligheidsdienst, de geheime dienst, en de OER. En de OER is de soort van militaire veiligheidsdienst. En ze waren tegelijk bezig met dezelfde operatie. En dat was om een aanslag te verijdelen op een commandant van het zogeheten Russische vrijwilligerskorps. Nou, in die operatie is iets misgegaan, is iets in de communicatie niet helemaal goed gegaan, waardoor ze op elkaar gingen schieten. Maar wat hier achter zit, is dat die twee diensten rivaliserend zijn. Dus ze hebben een mandaat dat deels overlapt, waardoor ze soms een beetje met dezelfde zaken bezig zijn. En wat mogelijk ook, zeg maar, als je nog een stapje terugneemt, ook meespeelt, is dat er misschien andere belangen zijn, andere machtsspelletjes worden gespeeld tussen deze diensten, misschien ook economische belangen. Hier ga ik een beetje speculeren, maar dit is wat je een beetje hoort in Oekraïne.
Dan maar toch even doorgaan met dat speculeren graag, want rivaliteit tussen geheime diensten, dat is overal in de wereld.
Ja.
Ook in Nederland is er rivaliteit tussen de AIVD en de MIVD.
Ja.
Dus dat is op zich niet bijzonder.
Precies.
Maar als er economische belangen of andere politieke belangen achter schuil gaan, dan kom je natuurlijk toch in een ander balspel terecht.
Precies. Nou, dit specifieke incident gaat waarschijnlijk om een soort traditionele rivaliteit. Er werd gewoon slecht is afgestemd, slechte communicatie. In oorlog gebeurt er heel veel, er zijn verschillende operaties. Maar het grotere plaatje is inderdaad dat er ook in oorlogstijd heel veel belangen meespelen. Wie krijgt welk potje met geld? Wie krijgt toegang tot welke wapens? Wie mag wat doen? En ja, dat is onvermijdelijk in
oorlogstijd. En staat Zelensky in dit geval dan boven de partijen? Of heb je toch het idee dat de een meer toegang heeft tot de premier dan de andere?
Ja, Zelensky is over het algemeen, presenteert hij zichzelf als een soort heerser die alle groepjes managt. Die de controle probeert te houden over de politieke facties, de militaire groepen, ook de geheime diensten, die als een soort van baasje een beetje met poppetjes wisselt de hele tijd. En dat zie je ook wel een beetje aan zijn personeelsbeleid. Hè? Als die denkt, het gaat niet goed, iemand functioneert niet aan behouden of hier is te veel conflict tussen partijen, dan stuurt hij iemand de laan uit. En dat hebben we afgelopen zomer maar ook gezien met de minister van Defensie, Fedorov.
Maar ja, zijn chef-staf, de opvolger van die corrupte chef-staf die hij jarenlang gehad heeft, Yermak, maar de nieuwe chef-staf, Budanov, komt uit een van die geheime diensten, namelijk uit de militaire inlichtingendienst. Ja. Zou dat ook een rol kunnen spelen in dit geval? Of is na de quarantaine Budanov, de chef-staf van het presidentiële apparaat, nu wel echt gewoon een presidentiële bestuurder geworden?
Dat is moeilijk te zeggen wat daar precies achter ligt. Ja, dat moet onderzoek nog uitwijzen. Daar zijn Oekraïense onderzoeksjournalisten ook nog niet helemaal uit. Maar er zijn de afgelopen weken wel steeds meer vragen over de integriteit van Budanov. Omdat zijn naam nu wordt genoemd in corruptiezaken. Dus ja, het speelt wel mee. Het is een vraag die Oekraïners hebben. Wie is er niet corrupt, kan je eigenlijk beter zeggen. Want steeds als er een nieuwe stafchef komt, als er een nieuwe minister van Defensie komt, dan stijgen er snel weer vragen op van ja, is die ook betrokken bij een corruptiezaak? Oh, en die ook al.
En het leidt tot protesten. Oekraïners die de straat op gingen afgelopen zomer, dat klonk zo.
Мене обурило, що прибирається єдиний міністр оборони під час війни, який хоча б намагається щось зробити.
Ja, ik ben de enige in deze zaal die vertaling nodig heeft. Dus dat kan van alle kanten komen. Maar wat was de centrale oproep, de wens?
De dame die ik daar sprak in het filmpje, die vertelt, ja, de enige minister die echt iets deed en die echt een beetje succes kon boeken, die is de laan uitgestuurd.
En dat is die Fedorov.
Dat is Mikhailo Fedorov. Ja. En Fedorov is een heel bijzonder figuur. 35 jaar, jong, grote uitstraling. En
best verstand van drones, geloof ik. Hè?
Heel veel verstand van drones. Maar hij komt uit de techsector en uit de marketing. Dus hij heeft Zelensky in 2019 geholpen om de verkiezingen te winnen door campagnes op sociale media te organiseren. En Fedorov is al die tijd in het team van Zelensky gebleven. Is echt een vertrouweling van de president. Maar raakte de afgelopen maanden, sinds Fedorov dus minister van Defensie werd, raakte hij steeds meer in conflict met de legerleiding van Oekraïne. En dat heeft uiteindelijk geleid tot zijn ontslag.
Ja. En waarom was dit dus voor veel mensen de druppel? Want dat herschikken van regeringen, mensen de laan uitsturen, snel weer benoemen, dat gebeurt voortdurend. Ik geloof dat het de vijfde keer was sinds de invasie. Waarom was het deze keer anders?
Omdat mensen zagen dat hij goed zijn werk deed. Zoals die vrouw al zei, er zat nu iemand, en die zat er net een half jaartje, die duidelijk goede ideeën had, waar heel veel Oekraïners achter stonden. Niet alleen burgers, maar ook militairen. En de kern van dat idee is eigenlijk maximaal investeren in technologie en drones om daarmee mensenlevens te besparen. Oekraïners zien elke dag dat hun landgenoten sterven aan het front. En daar willen ze vanaf. Dat wil iedereen, wil dat stopt. Maar ja, je hebt ook een oorlog. Dat moet worden gevoerd. Je moet de Russen verslaan. Dus hoe doe je dat? Door zoveel mogelijk te leunen op technologie en de Russen eigenlijk van een afstandje al aan te vallen met drones. En per definitie, als dat goed lukt, dan bespaar je ook de levens van je eigen soldaten. Dat is een beetje de filosofie van Fedorov. Dat slaat ontzettend goed aan. Wat ook aanslaat, is zijn push voor digitalisering. Want hij was eerder de afgelopen jaren minister van digitale transformatie. Nou, daar heeft hij bepaalde elementen die hij wilde meenemen als minister van Defensie. Bijvoorbeeld aanbestedingsprocessen digitaliseren en zorgen dat allemaal heel transparant wordt. En hij zei dat hij in zijn eerste zes maanden dus als minister al honderden miljoenen euro's heeft bespaard, puur door gewoon kritisch te kijken wat wordt er aan geld uitgegeven aan wapens, aan artilleriegranaten en drones. En kan dat niet beter? Kan
dus
dat niet goedkoper?
Hij ging veel te snel voor Zelensky, die dit niet in alle opzichten zag zitten dan blijkbaar. Die transparantie, die aanbestedingsregels, open kaart spelen, want ze zijn gebotst.
Ja, hier heb je dus niet alleen te maken met Zelensky, die dus een soort manager is van allerlei groeperingen, maar je hebt dus ook te maken met de legerleiding, dus opperbevelhebber Sirski, daar raakte die in conflict mee. Sirski is een man van wat meer oude stempel, een generaal die in de Sovjetschool is opgeleid en ook op die manier nog een beetje dacht. Een van de demonstranten die ik sprak, die zei, ja, Sirski wil met een klein Sovjetleger een groot Sovjetleger verslaan, en dat werkt niet. Dus Fedorov denkt anders. Maar wat er ook meespeelt is dat er wapenfabrikanten natuurlijk zijn. En het gerucht, een hardnekkig gerucht in Oekraïne is, dat die wapenfabrikanten niet zo blij waren met die digitalisering en anticorruptiestrijd van Fedorov. En dat Zelensky dus uiteindelijk de balans heeft opgemaakt. Oké, je hebt de legerleiding die is niet blij, je hebt de wapenfabrikanten. En uiteindelijk moet er dan iemand weg. En dat was Fedorov. Hij deed eigenlijk zijn werk te goed, zou je kunnen zeggen.
Hij heeft inmiddels een start-up. Hij adviseert de Italiaanse regering, geloof ik.
Ja.
Dus hij is van de straat?
Ja, hij is van de straat. En hij heeft zijn hand overspeeld. Want die protesten die waren een maand bezig. En toen kwam Fedorov met een filmpje naar buiten waarin hij opriep tot verkiezingen. En dat vonden de meeste demonstranten die eigenlijk achter hem stonden, vonden dat best wel hypocriet. Want je hebt een man die 7 jaar lang naast Zelensky heeft gezeten en de hele tijd zijn mond hield over verkiezingen. En nu, op het moment dat hij de laan wordt uitgestuurd, zegt hij ja, misschien hebben we toch verkiezingen nodig. Hè? Misschien doe ik wel mee. Dat was toch wel een beetje een ondertoon. En dat slikte de demonstranten niet.
Maar dat is ook een eis die Poetin en Trump stellen aan de Oekraïners.
Exact.
Verkiezingen houden.
Ja, precies.
Betekent dat Fedorov ook een beetje in de zak zit van Musk, Peter Thiel en hoe heet die man van Palantir?
Ja, want die oprichter van Palantir heeft dan weer geïnvesteerd in zijn nieuwe start-up.
Ja. Dus Fedorov is nu op tournee om geld op te halen en zijn contacten te verstevigen. Dat doet hij inderdaad dus met Palantir, maar ook met Elon Musk kan hij het heel goed vinden. Dat heeft Oekraïne heel veel succes gebracht. Bijvoorbeeld de uitschakeling van Starlink voor Russische soldaten eerder dit jaar. Dat heeft echt geleid tot winst, terreinwinst voor Oekraïne.
Maar je zou niet willen dat Musk voorzitter wordt van de kiesraad.
Nee, maar ja, de andere kant is, Oekraïne heeft hem nodig. Dus je ziet nu ook dat Zelensky, die heeft deze maand weer een medaille uitgereikt aan Elon Musk. Want we zijn je zo dankbaar, want je helpt ons land. Alles om die man aan boord te houden, want de Oekraïners zijn nog niet klaar met hun verzoekjes aan Musk. Ze willen nu dat de Oekraïners Starlink kunnen gebruiken op Russisch grondgebied om hun drones zo af te vuren op de lanceerinstallaties van Russische ballistische raketten. Nou, daar hebben ze de hulp van Elon Musk voor nodig. Dus zolang Oekraïne afhankelijk blijft, ja, heeft Musk en andere tech bros uit de VS, die hebben toch een beetje
Oekraïne
de macht.
Kan zich niet de luxe permitteren om heel zorgvuldig de eigen vrienden te kiezen.
Nee.
Komt het ook door zwakke instituties? Want ik kom natuurlijk regelmatig op Raam, waar analyses staan over bijvoorbeeld 35 jaar onafhankelijkheid en dan toch nog, ja, proberen je instituties te verstevigen, democratie te waarborgen. Uber, dat is misschien toch, en misschien moet je daar ook meer tijd voor uittrekken, maar nog helemaal niet gelukt in Oekraïne.
Nou, helemaal niet, vind ik iets te sterk gezegd, maar het is nog niet gelukt, nee. Maar de stappen die Oekraïne gezet heeft ten opzichte van de stappen die Rusland gezet heeft de afgelopen 35 jaar, die zijn echt veel groter. En dat komt om de simpele reden dat Oekraïne een civil society heeft. Er is een burgermaatschappij met een maatschappelijk middenveld. En dat leeft. Dat heeft politieke macht, is ook gebleken. Met de demonstraties toen het anticorruptiebureau zou moeten worden opgeheven, is gebleken na het ontslag van minister Fedorov.
Dus dat komt uit de samenleving zelf?
Dat komt uit de samenleving zelf, dat komt van onderop. En dat is misschien niet helemaal conform de democratische regels, want hoeveel mensen vertegenwoordigen die nou? Maar er is wel een dynamische civil society. In Rusland bestaat die helemaal niet. Dus je zou kunnen zeggen dat de Russische corruptie is monopolistisch. Je betaalt allemaal aan één en dezelfde baas. Die zit uiteindelijk in het Kremlin. Terwijl de Oekraïnse corruptie, die zou je een beetje pluriform kunnen noemen. Er zijn verschillende bazen die je bedient via corrupte afdrachten.
En als je dan zou je zeggen, doe dan maar die pluriforme
corruptie. Ja, dan vind ik een pluriforme vorm van corruptie, vind ik meer toekomst hebben om zich te ontwikkelen naar een normale civil society dan een monopolistische corrupte staat. En dat is wel een belangrijk verschil tussen Rusland en Oekraïne, wat de afgelopen 35 jaar zich langzaam ontwikkeld heeft en de afgelopen 12 jaar heel snel ontwikkeld heeft. En het probleem is dat wij in Nederland, althans het is helemaal geen probleem, ik vind het een probleem, dat wij in Nederland ontzettend gauw moreel oordelen over corruptie. Hè. Dus schande en dat moet toch niet mogen. En hoe durven die mensen dan in Oekraïne nog aansluiting te willen zoeken bij de Europese Unie? Want dat is een zuiver op de graad.
De reden om daar nog mee te wachten. Hè?
Ja, zeker, zeker, zeker. Maar twee dingen daarover. Ten eerste, maar dat is een hand in eigen boezem, Nederland is misschien wat minder corrupt, omdat wij onze corruptie ergens anders betalen. Hè. Dus laten we het heel simpel zeggen. Toen Shell nog een hoofdkantoor had in Nederland, hè, toen was Shell in Nederland heel erg schoon op de graad, maar daar waar de olie gewonnen werd, ik steek mijn hand er niet voor in het vuur. Maar de belangrijkste reden is dat het oorlog bij uitstek een situatie is waar corruptie welig kan tieren. Het is lang geleden, maar in het boek van Geert Mak over Roosevelt in de jaren 30, jaren 40, daar komt een beeld naar voren van corruptie waar je werkelijk stijl van achterover slaat. De New Deal was één grote corrupte bende. Terwijl in de beeldvorming dat een prachtig sociaal plan was. Die corruptie ging door toen de oorlogsindustrie moest worden opgehouden. En het is logisch, overal waar veel geld door de staat wordt verdeeld, stimuleer je corruptie. Dus er zijn twee kanten aan dit verhaal. De ene kant is het onvermijdelijk corruptie in de oorlogssituatie. De tweede kant is dat inderdaad Oekraïne nog steeds een Sovjet-verleden heeft. Of een corrupt verleden heeft dat dateert van vroeger. En dat inderdaad heel veel oligarchen in Oekraïne en bestuurders in Oekraïne geen belang hebben om dat echt af te knijpen.
En in Oekraïne heb je altijd de straat. Als het volk ziet dat er iets niet goed gaat, en met name heb ik het dan over de jonge, hoogopgeleide leden van de civil society, dan schuwen ze er niet voor om de straat op te gaan en te zeggen, tot hier en niet verder. En dan wordt er heel vaak wel geluisterd. En Zelensky heeft nu bijvoorbeeld zijn legerleider Sirski wel ontslagen naar aanleiding van die protesten.
En een jonge, nieuwe opperbevelhebber benoemd.
Ja, zeker.
Die geen Sovjet-verleden heeft.
En dat klopt helemaal. Dus nu heb je Gmara op minister van Defensiepost. Dat is een prima militair met een sterke achtergrond. Echt iemand die wordt gezien als een oorlogsheld. En je hebt Drapati, een jonge legerleider, als opperbevelhebber. En samen moeten zij het leger alsnog gaan moderniseren. Eigenlijk een beetje volgens het recept van Fedorov.
Tot slot, verkiezingen. Ze komen er, maar dan in Rusland parlementsverkiezingen.
Is dat waar? Verdomd, ja.
Of twee weken
of twee weken. Ja, 20 jaar.
Nee, misschien dat jij het stembiljet niet helemaal kunt dromen, omdat er bijna geen partijen meedoen.
Jawel, doen heel veel partijen
mee. Maar niet de enige partij die pleit voor vrede.
Nee.
Die is uitgesloten.
Uitgesloten, ja, Blanco. En dat is eigenlijk een heel voorzichtig positief signaal. Ja, het klinkt ontzettend paradoxaal, maar dat moet maar even. Jabloko is een partij die opgericht is in 1990-91 door economen. De grote leider toen was Javlinsky. Jabloko betekent overigens appel, maar de ja in Jabloko zijn de eerste twee letters van Javlinsky. De andere naam van de oprichters ben ik vergeten. En die partij heeft de afgelopen 12 jaar eigenlijk een hele ambiguë, hele wisselvallige, hele dubbelzinnige verhouding gehad tot tot het Kremlin. Er zijn geruchten dat Javlinsky afspraken heeft gemaakt met het Kremlin. In ruil voor zijn veilige voortbestaan, in ruil voor het voortbestaan van Jabloko. Maar deze partij is wel tegen de oorlog en komt daar ook openlijk voor uit. Tot nu toe was het altijd heel simpel bij de parlementsverkiezingen en bij de presidentsverkiezingen. De lokale gouverneurs kregen een opdracht om een bepaalde uitslag te leveren. Meestal kwam het neer op 75% van de stemmen voor de eenheidskandidaat bij een opkomst van 75%. Dat gaat over de presidentsverkiezingen. Bij de parlementsverkiezingen gaat het iets subtieler toe, maar het is hetzelfde patroon. Jabloko mocht altijd meedoen, omdat Jabloko de 15% volgens deze richtlijnen vanuit het Kremlin nooit zou halen. En je hebt in Rusland een kiesdrempel van 5%. Nu ineens is Jabloko uit de verkiezingsrace gehaald, nadat het al eerst was geregistreerd.
Dus het begint een significante dreiging te worden.
Dus kennelijk zijn er mensen in het Kremlin, en een van de mensen die daar bang voor is, heet Kirienko. Man die ooit bekend stond als een liberaal. Er zijn dus kennelijk mensen in het Kremlin die bang zijn geweest dat Jabloko misschien wel eens die 5% zou kunnen halen. En dan zou dat hele plan over hoe die verkiezingsuitslag eruit moet gaan zien, zou worden doorkruist. En daarom vind ik eigenlijk het uit de verkiezingsrace trekken van Jabloko een paradoxaal genoeg positief signaal. Het wijst op enige onrust, enige nervositeit in het Kremlin. Ook vandaag nog is dat gebleken. De communistische partij, die in Rusland nog steeds bestaat, verder geen enkele rol speelt van betekenis, her en der een gouverneurtje mag leveren en dus ook wat corruptieinkomsten kan genereren. Die heeft een kandidaat gesteld die op een posting op een sociaal medium de naam van Navalny had genoemd. De man is vandaag van de kieslijst van de communistische partij gehaald, omdat dat niet de bedoeling is. Ook dat wijst op lichte nervositeit. De dag niet prijzen voor het avond is, de verkiezingsuitslag staat vast, het repressieve apparaat is effectief voor de goede orde. 1 op de 20 Russische werknemers, mensen uit de beroepsbevolking, werkt voor het repressieve apparaat. 1 op de 20, dat is krankzinnig veel, dat is net zoveel als in de tijd van de Sovjet-Unie onder Brezhnev. Dus dan is even ter vergelijking om te laten zien dat we hier te maken hebben met een repressief apparaat wat er mag zijn. Dus het zal niet wezenlijk invloed hebben op de maatschappelijke verhoudingen. Maar elk signaaltje van nervositeit in het Kremlin moeten we toch koesteren als een klein groen plantje.
Ik leef volgens de regel dat je de podcast niet mag sluiten voordat de muziek geklonken heeft. Het is tijd voor onze Station Kiev draaitafel. We nemen je mee op een muzikale reis door Oost-Europa, want er is echt wel meer dan politieke onrust. De rijke cultuur. Chris, we hebben al een deel van jouw platencollectie kunnen horen. Wat voeg je er vandaag aan toe?
Ja, het is een grote platencollectie en die gaat nog wel even door. Vandaag neem ik het nummer Razam Nas Bahata mee. Samen zijn we met veel. Dat komt uit 2004, uit de tijd van de Oranje Revolutie. Omdat we het toch hadden over protest in Oekraïne, is dit toch een gouden ouwe. En die wil
Chrisje,
ik even ingooien.
Chrisje Colijn in 2004.
Ja, yep. Want die heb ik zelf inderdaad als in 2004 helemaal uit mijn hoofd geleerd. En dat is altijd blijven hangen. Dat was mijn eerste Maidan.
Wacht dat je meezingt.
Wij zijn geen ezels, we zijn Oekraïners. Prachtige tekst.
En nog altijd relevant.
Zeker.
Hubert hoort het aan en denkt, nou wacht maar.
Nee,
waar nou, ik nu mee kom?
Ja, ik kom met een moderne versie van het aloude Jiddische lied Odessa Mama. Lied uit van voor de Tweede Wereldoorlog, nu door een brassband, Headshot uit Odessa, weer opnieuw opgenomen met een nieuwe tekst. En dat doe ik omdat Odessa eigenlijk een van de meest krankzinnige steden van Oekraïne is. Het wordt altijd in de beeldvorming gezien als een Russische stad. En inderdaad, de hoofdtaal is altijd Russisch geweest in Odessa. Maar dat is niet zo. Odessa is Odessa. Odessa is een stad op zichzelf. En de geschiedenis van Odessa leert dat wanneer Odessa openstaat voor de buitenwereld, Odessa bloeit. Wanneer Odessa naar binnen gekeerd is, Odessa sterft. Dat heb ik niet verzonnen. Dat heeft een belangrijke historica bij wie ik les heb genomen in Odessa, Oksana Dovkapolova, mij ooit uitgelegd. En het klopt. Als je kijkt naar de geschiedenis van Odessa, zie je dat extrovert Odessa bloeit, floreert. Gesloten Odessa, Sovjet-tijd, verpauperd. Daarom Odessa Mama. De tekst van het lied is eigenlijk heel simpel. In Odessa ben je niet alleen. Of je nou in Tokio of in Berlijn met in Amsterdam of Tel Aviv. In Odessa is iedereen zichzelf. Jiddische kletsmuziek, anno 2026. Jak prijde lietni sezon, відкриє морський горизонт, заправивши повний бак.
We zitten al op zolder en ik vraag me af hoe mijn dak erop zit. Warschau, Amsterdam. Ja! Gulei, Odessa, mama. Dit waren ze, onze tips die je uiteraard terugvindt op onze Insta. Hubert en ik zijn fanatieke bezoekers. Als je er toch bent, volg ons gelijk. Dit was hem. Chris Colijn was er voor de eerste keer fysiek bij. Mag
Dank
je vaker
wel.
Doen. Onze correspondent in Kiev. En die van RTL en BNR. Jij ook weer bedankt, Hubert.
Niet te danken.
Ik heb nog wat wervende zinnen voor jou bedacht, Hubert. Dit was Station Kiev, de Oost-Europa-podcast van kennisplatform Raam en Haagse College. Vergeet ons geen sterren te geven.
Nee, sorry. En vergeet ook niet de kennissen van jullie te wijzen op onze podcast. En in de comments misschien ook iets te zeggen over wat jullie vinden van ons.
Ja.
En hoef ik alleen nog maar te zeggen, vanwege Odessa in het Russisch, das vidanje.
Dopobacenia.